Vandaag hebben we een hele inspirerende gast, Laurens Last. Hij heeft zijn sporen verdiend in de wereld van flexibele verpakkingen, onder andere met het iconische product De Breker. Maar zijn ondernemerschap staat niet stil, want hij heeft onlangs Hazen Yards overgenomen. We gaan met Laurens in gesprek over hoe hij Artificial Intelligence gebruikt om zijn bedrijven naar een hoger niveau te tillen. En hoe AI een rol speelt in zijn visie op de toekomst. Welkom Laurens in de AI Ondernemers Podcast. De bedoeling van vandaag is om erachter te komen wat AI inmiddels al voor jou doet. En dan vinden we het leuk om te weten van hoe toepasbaar is het voor jou in je privéleven eigenlijk al. Maar aan de andere kant ook, hoe zet je het inmiddels al in je bedrijven? Recent hebben we natuurlijk allemaal kunnen lezen over je overname van Hazen Yards. Ik kan me voorstellen dat daar ook wat toepasbare mogelijkheden zijn voor AI-tools. En dat is eigenlijk de opzet van vandaag. Samen met jou, met Dennis erbij, onze meer de man die de techniek ingaat. Maar er is ook een grote groep mensen die eigenlijk heel benieuwd zijn van wie is die Laurens Last nou eigenlijk? Om te zijn. Als we kijken naar, ik heb wat dingen in de media voorbij zien komen. Wij kennen elkaar in ieder geval wat langer ook. En volgens mij kom je niet uit Tilburg om daar maar eens mee te beginnen.
Nee, laat ik dat duidelijk maken. Ik kom niet uit Tilburg. Ja.
Maar ben je een professionele kitesurfer? Want dat gevoel krijg ik ook af en toe.
Ook geen professionele kitesurfer, maar ik kitesurf wel.
Ja, precies. Ja. Dus ik vond het wel.
Maar ik werk ook nog.
Ja, dat gevoel had ik, omdat kreeg ik een beetje inderdaad. Om ik weet ook dat je iemand bent die houdt van zijn rust ook. In die zin, je slaapt graag uit. Maar aan de andere kant weet ik ook dat die wekker regelmatig op 5 uur staat. Waar haal je die inspiratie vandaan? Volgens mij hoeft het allemaal niet meer zo. Maar je blijft me gaan.
Nou, het is een spel wat je speelt. En het is leuk om een spel volgens de spelregels te spelen en dan proberen te blijven winnen. En dat is en je ook te blijven ontwikkelen. En dat is denk ik belangrijk in het leven, dat je probeert steeds je uitdagingen op te zoeken en die grenzen te verleggen.
Ja, en volgens mij het bedrijf IPN, wat kan je daarover zeggen? Waar moeten de mensen jou voor kennen? Van jouw producten, zeg maar.
Ten eerste moeten ze mij helemaal niet kennen, dat is beter.
Maar om even een product aan jou te verbinden.
Ja, ik heb bijvoorbeeld flexibele verpakkingen ontwikkeld. En dan moet je denken aan verpakkingen à la de Breker. Of appelmoes, babyvoeding. Dat zijn die knijpverpakkingen met zo'n dopje erop. Maar we maakten ook bijvoorbeeld de verpakkingen voor Coca-Cola. Als je naar een McDonald's gaat en je drinkt een Coca-Cola, dan komt dat uit zakken. Er zit concentraat in, Coca-Cola-concentraat. Dat wordt aangelengd met carbonated water. En dan krijg je dus je cola eruit. Dus al die verpakkingen wereldwijd voor Coca-Cola, die produceerden wij. En ook kan je denken aan wijnverpakkingen. Je kartonnen verpakking met een zak erin, met een tap waar je dan wijn uit kan doseren. Dat soort type verpakkingen heb ik wereldwijd ontwikkeld en geproduceerd.
Ja, we hadden gisteren over, jij noemde even aantal, maar dat gaat om miljarden verpakkingen, hè, waar we het dan over.
Ja, met name de retailverpakkingen, dat zijn miljarden eenheden die je dan produceert en verkoopt. Hè.
En daar heb je dan ook redelijk recent allemaal nog. Heb je uiteindelijk het grootste gedeelte van je bedrijf heb je verkocht. Je hebt 10% van de aandelen van het nieuwe bedrijf heb je naar je toe gehaald eigenlijk. Hè? En klopt dat?
Ja, dat klopt.
Ja. En, maar wat is, om je hebt nu dat Hazen Yards heb je aangetrokken. Hoe zie je dan, als we kijken naar het aansturen van zo'n bedrijf, ga je dan een deep dive, ga je het bedrijf in ook helemaal? Of zet je daar een team op? Of is daar een team?
Ik heb een family office, dat is een vrij klein team met mensen met wie ik al heel lang werk. En met die mensen proberen we dan zo'n bedrijf te analyseren en een nieuwe strategie voor te ontwikkelen en naar de toekomst te verbeteren.
Cool. Dan kom je ook nog eens een keer uit een ondernemersgezin, wat ik weet. En ik weet niet wat er aan de hand is met het DNA van jullie, maar er is iets goed gegaan. En als ik kijk naar jouw boer Dimitri, die dan het bedrijf en het concern, kan je inmiddels ook wel zeggen, franchiseketen Hizier onder andere doet. Hè. Dan vallen nog een verschillende ketens vallen daaronder. Ja. Ik las ook weer dat hij ook daar weer een ondernemersprijs heeft gewonnen. Dus beste franchisegever, beste leerbedrijf. Je broer Bastiaan, die doet het ook buitengewoon goed. Dus er is wat goed gegaan in dat gezin. Of zijn jullie gemarteld?
Nee, ik denk dat toen wij jong waren, werden wij vrij snel betrokken bij het rijlen en zeilen van het bedrijf van mijn vader, wat eigenlijk een middenstander was. We hadden naast de telefoon een lijstje liggen met de omzet van de verschillende winkels. En dan belde de bedrijfsleider op en dan namen wij op. En dan overlegde je met de bedrijfsleider. En als mijn vader naar thuis kwam, dan zeiden we, nou, het is heel goed gegaan of je hebt niet zo'n goede week gehad. Alle ontwikkeling en rijlen van het zeilen van het bedrijf van mijn vader, dat bespraken wij thuis met elkaar. En ik denk dat wij daarmee op een hele open, natuurlijke manier jongeren aanreiking zijn gekomen met de ondernemen. En ook heel veel gesport hebben. Vrij competitief waren. En ik denk dat die combinatie van aan de ene kant, nou, dat heeft natuurlijk ook met opleidingsniveau te maken, maar ook met uitdagingen, jezelf willen verbeteren. En ik denk dat we alle drie ook niet zo goed voor een baas zouden kunnen werken. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft. En ik denk dat we daarom ieder onze eigen weg hebben gevonden in het ondernemerschap.
Mooi. En Dennis, ik kan me voorstellen dat jij ook nog wat brandende vragen hebt natuurlijk voor Laurens.
Wat brandende vragen voor Laurens. Om hem even op de roosbank te leggen. Boten. Al een passie. Dat was een passie, dat is een passie geworden. Daar ben je altijd blij van geworden. Maar nu om daar als ondernemer in te stappen, dat is een andere métier. Dat is iets totaal anders dan waar je vandaan komt.
Ja, waarom? Ik denk niet dat het een verstandige beslissing was.
Puur emotie.
Puur emotie. Ik heb vanaf mijn... dat ik jong was, begon ik 7, 8 was al met een zeilbootje op het water gevaren. Toen ben ik gaan windsurfen. En toen ik mezelf een motorboot kon veroorloven, toen heb ik er meteen een gekocht, ook mijn vaarbewijs gehaald. En vervolgens altijd zelf kapitein geweest op verschillende boten en de Middellandse Zee ontdekt. Toen vervolgens een jacht gekocht met een crew, dus zelf niet meer gaan varen. En dan alle watersportactiviteiten, windsurfen, kitesurfen, wakeboarden, neem het. Dat vind ik fantastisch. Dus daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En als ik die haven uitvaar met een boot, dan vergeet je alles. En als je op het water bent, dat zijn de mooiste momenten. En daaruit is de passie ontstaan voor yachting. En dan ga je natuurlijk kijken als je een boot wil gaan kopen, hoe werkt zo'n bouwproces? En vanuit de manufacturing-achtergrond dacht ik, nou, nu ga ik in de voilà van de manufacturing-industrie komen. Als je dan, die hele grote boten ziet, dan denk je, nou, daar moet een mega mooie infrastructuur achter staan. En dat viel me eigenlijk wel tegen toen ik bij die jatbouwers kwam. Maar het is natuurlijk een hele moeilijk métier, omdat je bouwt één boot, eigenlijk elke keer als een prototype. En daar zitten dus ook een keer kinderziektes in. En als dat dan een beetje fout gaat voor zo'n scheepsverf, dan verdien je er geen geld op. Er zit geen repeat-inkomsten uit. Dus het is een hele moeilijke business. Maar wel een hele leuke business.
Hees & Yachts, wat eigenlijk een van de topbrands is wereldwijd. En daar stap je in.
Nou, in eerste instantie is het een hele spontane aankoop geweest, wat ik in een hele korte tijd heb gedaan, waardoor ik dus niet heel veel tijd heb gehad om na te denken van, nou, moet je dit wel doen en afwegingen maken. Dus dat, zo'n beslissing neem je op je onderbuik gevoel. En ik heb mezelf ook afgevraagd van, nou, weet je, ik heb heel veel gedaan in de industrie waar ik in ben opgegroeid, in de verpakkingsindustrie. Daar heb ik heel veel geleerd. Nou, daar ben ik nog steeds actief in. Vind ik ook heel leuk. Maar ik dacht, ik vind het ook leuk om te kijken of ik in een andere industrie, waarbij toch soortgelijke processen plaatsvinden, om daarin actief te worden. En daar ook dingen van te leren. Kijk, als je heel lang in een industrie zit, dan weet je heel veel dingen. Maar dan denk je dus ook heel veel vanuit beperkingen. Omdat je dus alles al een keer hebt meegemaakt. Of veel dingen al hebt meegemaakt. Als je nieuw bent in een industrie, toen ik nieuw was in de verpakkingindustrie, dan ging ik allemaal dingen doen waarvan anderen zeiden, dat kan helemaal niet. Ja. Maar je gaat toch proberen. En dat is, waar is het gaatje? Waar zitten de mogelijkheden? En Nou, ik hoop nu ook in de yachtingindustrie, in de yachtbuilding-industrie, ook opnieuw weer vernieuwend te kunnen werken, innovatie te kunnen brengen. En dat betekent een hoop fouten maken en daarvan leren. Maar ook kijken van nou, waar kun je die grenzen verleggen in de industrie waar je niet zoveel verstand van hebt. Maar waar je wel dingen van zeg maar, een bestaande industrie kan gebruiken in die nieuwe industrie. Dus het leerproces en jezelf ontwikkelen, dat trekt me heel erg aan.
Ja, persoon die zoekt naar nieuwe uitdagingen. Je was eigenlijk, nadat je bedrijf verkocht had.
Ja, maar ik was nog steeds actief.
En, je was actief,
en investeren,
ja.
Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat ik met pensioen ging. om dat maar te zeggen.
Dus, ik wil niet veel zeggen, maar de plek waar we zitten is eigenlijk één grote vakantie. Dus.
Ja, maar dat heb ik mijn hele leven gehad. Dat ik altijd heel goed zeg maar, balans heb kunnen vinden tussen aan de ene kant play hard en work hard. Dus ik heb altijd ook wel plezier opgezocht en aan de andere kant heel hard gewerkt. En die combinatie, denk ik, dat die ook belangrijk is.
Ja, absoluut. Hazen, want daar gaat het over vandaag. Daar ben je ingestapt. Je zegt dat was een onderbuikgevoel, het was een snelle beslissing.
Nou, het is ook wel een beetje een jongensdroom natuurlijk. Om wat ik het mooiste vind is als er niks is en je gaat vanuit papieren, vanuit ideeën, vanuit brainstormen zeggen: nou, ik wil een bepaald product ontwikkelen. En of in dit geval is het dan een boot. En dan ga je nadenken: nou, hoe moet dan de ideale boot in dit geval of jacht? Hoe moet die er nog uitzien? Wat voor features wil je daarop hebben? Hoe moet die, wat voor gevoel moet die geven? Dat is natuurlijk heel belangrijk qua design. Wat voor emotie wil je opwekken? Nou, en als je dan met niks begint op een papiertje en vervolgens is er in 4-5 jaar is er dan een boot gebouwd die functioneert, die drijft, die vaart, allerlei techniek op zit. Waar natuurlijk heel veel mensen slim over na hebben gedacht. Waar bloed, zweet en tranen is gegaan. En je ziet dat product dan in het water drijven en varen. Ja, dat soort emoties, ja, daar doe je het natuurlijk voor. En dat had ik vroeger met de verpakking. En dat waren ook ontwikkeltijden van 5 jaar. Dan ontwikkelde je een verpakking. En na 5 jaar liep je in de supermarkt. En dan zag je in het schap al die verpakkingen staan. En dan zag je die mensen het gebruiken. Of op straat zag je de consument het gebruiken. Ja, dat geeft een enorm bevrediging.
We hebben het nu een beetje gehad over de reden waarom je bij Hazen terecht bent gekomen. Hoe zie je de rol van AI buiten je privéleven en dan vertaald naar een jachtenproducerende, luxueus jachtenproducerend bedrijf als Hazen?
Wat wel leuk was, omdat wij tijdens het aankoopproces heel weinig tijd hadden om die diligence te doen en dat dus ook eigenlijk niet goed hebben kunnen doen, hebben we AI ingezet om, dan hebben we documenten geüpload en aan AI gevraagd van nou, wat vind je hiervan? Bijvoorbeeld de cijfers of zelfs met contractclausules hebben we AI gevraagd, kan je een clausule voorstellen als we dit en dit willen overeenkomen? Dus we hebben AI en met name mijn kinderen en die jongere generatie die toch al verder zijn met het inzetten van AI, dat ook op een universiteit en zo hebben gebruikt. Die hebben denk ik op een hele leuke manier AI ingezet om tijdens het aankoopproces en het onderhandelen van de SPA, het aankoopcontract, om AI in te zetten, waardoor we dus versnellingen, want je kan heel veel documenten uploaden en binnen een paar minuten heb je dan een analyse en dan moet je er natuurlijk nog wel doorheen lopen of je het eens bent met die analyse of die correct is, maar we waren onder de indruk van hoe goed AI ons kon helpen bij het analyseren zeg maar van cijfers of van bedrijfsinformatie.
Ja, dat is leuk hè, dat AI al in die stap een hele belangrijke adviserende en zeg je ook goed van we kijken ernaar, we lezen het door en dan beoordelen we tot de merites waarop ze beoordeeld moeten worden.
Nou ja, wat mij vooral aanspreekt is, en je weet Dennis, wat wij onderweg tegenkomen is dat wij toch vaak te maken hebben met conservatieve ondernemers en die dat dit soort documenten gewoon niet durven te uploaden binnen OpenAI. En waarvan Laurens zegt, joh, maar weet je, ik pak hier zoveel tijdwinst mee. En ja, waar moet ik bang voor zijn? Weet je wel? Angst regeert gewoon. En nogmaals, angst is een slechte raadgever. Maar dat vind ik juist heel krachtig en mooi. Dat jij dan, als je hebt toch een voorbeeldfunctie in het ondernemerschap. Dat jij zegt, nee, maar okay, we moeten schakelen, we moeten snel gaan. Ik geloof die deal die heeft 3-4 weken geduurd. Hè?
Ja, vijf weken.
Wat uniek is natuurlijk. Hè? Ja. Voor zo'n,
dat moest.
Ja, dat moest. Nou ja, dus, en dat uiteindelijk AI dan zo'n belangrijke rol daarin heeft gespeeld. En dat je het ook hebt durven gebruiken. Dat vind ik vooral, dat zie je als ondernemer zijn, vind ik. Dus,
Dat hebben we ook met het management van Heesen besproken. Ook uitgelegd. Hè? Als je dus naar die bedrijfsprocessen kijkt. Hoe je dan bedrijfsprocessen kan optimaliseren. Of meer efficiëntie in je organisatie kan brengen. Hoe wij dan AI gebruikten in dat proces. Maar hoe wij ook zien dat AI dan te gebruiken is binnen Heesen. Om veel efficiëntie te gaan bewerkstelligen. Omdat natuurlijk een aantal functies grotendeels overgenomen kunnen worden door AI. Maar dat mensen daar wel open voor moeten. Want dat is denk ik wat jij zegt. Het is met name de angst. Want in een bedrijf heerst toch vaak, als ik dingen automatiseer. Vroeger automatiseerden we dingen in de productie. En dan dachten die productiemensen, dan ga ik mijn baan verliezen. Ja. Maar als je dan een stukje omscholing en je leert de mensen om dan bijvoorbeeld te gaan programmeren. Dan verliezen ze niet een baan, maar hun functie verandert. Ja, en dat is denk ik nu ook zo. Dat in een hoop bedrijven de angst is om AI toe te passen. Omdat iedereen denkt, de AI gaat mensen vervangen en dan heb je geen werk meer. Nou, je ziet dat die werktijden sowieso al steeds korter worden. In Noorwegen werken ze nog maar 4 dagen per week. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Dus, en om toch de productiviteit in stand te houden per FTE, zal je dus naar tools als AI moeten gaan kijken. Het is heel simpel. Als je in de maakindustrie zit, dan moet je ongeveer €500.000 per FTE kunnen omzetten. Nou, dat betekent dat je heel efficiënt te werk moet gaan. De loonkosten die gaan omhoog. En dat betekent dat die productiviteit ook gelijk omhoog moet gaan. En ik zie AI dus als een tool om dat te bewerkstelligen.
Ieder nieuw model is een prototype, een nieuw concept. En als je daaraan denkt, dan denk je een concept heeft altijd kleine kinderziektes of kleine probleempjes die weliswaar mineur kunnen zijn, maar waarbij AI wellicht een bepaalde rol zou kunnen spelen in het hele proces.
Ik pretendeer niet dat ik een AI-expert ben, maar wat ik zelf geleerd heb nu is dat AI afhankelijk is van de data die je gebruikt. Want AI kan data analyseren. Dus hoe beter de kwaliteit van de data is die erin stopt, hoe beter natuurlijk ook de output van AI is. En daar zelflerend in kan zijn. Nou, als je in een ontwikkelproces of in het gebruik van een JAT AI gaat gebruiken en je hebt data bijvoorbeeld van je motoren, van je generatoren, van je fuel consumption, van alle sensoren die op een boot zitten. En die gaat die data die ga je gebruiken en analyseren en die ga je zelflerend laten zijn, dan krijg je dus allerlei optimaliseringen van een boot waar je normaal nu dus niet gebruikt. Want ik noem maar even iets, het optimale fuelgebruik, dus op welke snelheid moet je varen om optimaal fuelgebruik te hebben, dat is nu wat een kapitein een beetje zelf dan afstemt. Maar als je natuurlijk echt de data hebt, dan kan je dat natuurlijk gewoon wetenschappelijk kan je dat vaststellen. En dan kan je dat weer teruggaan aan het ontwerpproces en zeggen, als ik dit optimaliseer, dan zou bijvoorbeeld met deze motor of met deze schroef, zou ik betere prestaties kunnen krijgen. Dus ik denk dat het kan helpen met het continu verbeteren van je processen, waardoor je dus ook minder fouten gaat maken in die prototypes. Wat je elke keer dus een soort leerproces ingaat. En ik denk dat je dan bijvoorbeeld een ontwerpmodel, bij wijze van spreken in AI zou kunnen zeggen, en zeggen, wat zou je aanpassen? Ja. Wat zou je in de hul aanpassen? Wat voorspel je? Wat voor stabiliteit eruit komt? Maar dat hangt natuurlijk af van hoe betrouwbaar is de data die je oorspronkelijk hebt gebruikt om AI iets te leren.
Om te creëren. Ja. Om het model uiteindelijk te creëren. Ja. Dus de input design
kwaliteit van input bepaalt de kwaliteit van output.
Het lastige daarin is natuurlijk dat je dus Hazen bouwt geloof ik 4 boten per jaar, hè, als ik het goed
ja, we hebben de 12, 13 onder constructie continu en we leveren 4 per jaar af.
Ja. Ja, dus je hebt relatief weinig data daar op dat gebied. Hè. Dus kijk, als je het hebt over jouw miljarden verpakkingen, zeg maar, dan heb je natuurlijk veel meer informatie, hè, waardoor je dus AI beter kan toepassen, hè, generatieve.
Ja, en kijk, in de verpakkingsbusiness hadden wij een unieke opportunity dat wij hebben heel veel vulmachines in de markt staan. En die vulmachines die waren allemaal data gebonden. Dus wij hadden toegang, er waren ook een grote data room met allemaal schermen waar we precies konden zien wat de output en efficiëntie van die machines waren. En uit die data, daar gebruikten wij bijvoorbeeld preventief onderhoud of om de efficiëntie bij die klanten te verbeteren. Want als ze met 5% meer efficiëntie op die machines konden gebruiken, gingen de kosten naar beneden. Maar daar zijn enorm veel mogelijkheden, omdat we die data dus hebben, omdat we dus toegang hebben tot al die machines. Kan je bijvoorbeeld ook gaan kijken dat die machine dan zelf bestellingen gaat doen. Want die kan dan op basis van forecast wat die van marketing krijgt, kan die machine dan bestellingen gaan doen in plaats van dat je met
je kantoor... En dat is allemaal AI gedreven, hè? Dus dan waar je dan naartoe gaat, hè? Precies, dat je me vertelt, ja.
En dat soort processen zijn natuurlijk heel mooi. In de yachting world denk ik dat je AI heel goed kan gebruiken. Want je kan bijvoorbeeld ook designs kan je vragen aan hebben. Ja. Als ik nu aan de AI vraag van, ik wil een hele beamy boot hebben. Teken een beamy boot van mij met een heel modern interieur. Nou, dan krijg ik een visualisatie van het proces. En dat krijg ik zo in een paar minuten. Terwijl normaal moet je daar een engine of een designer voor aan het werk zetten om dat te doen. Dus ik denk dat processen veel sneller kunnen gaan. En dat je dus ook wetenschappelijker... Ik vergelijk het een beetje. Vroeger werd een hul van een boot werd gebouwd op basis van eigenlijk scheepsmanervaringen. Die dachten, nou, deze hul die werkt het beste op dit soort type zeeën. En vervolgens zijn er computermodellen gekomen om finite element analyses te maken hoe de ideale hul eruit. Dus daarmee is al een enorme stap gemaakt om een betere hul te maken die ook eigenlijk wetenschappelijk werd ontwikkeld en vervolgens werd getest. En dan kreeg je die feedback en die testresultaten kon je dan weer stoppen in je computermodellen. Nou, met AI kan je gewoon een stap verder gaan. En het is natuurlijk allemaal toekomstmuziek. En dat klinkt voor veel mensen eng in de oren. Maar ik denk ook dat je het gewoon moet gaan proberen. En moet gaan zien, nou, waar werkt het wel, waar werkt het niet. En wat moet ik aanpassen.
Heel modulair eigenlijk.
Ja.
Zoals ik jou erover hoor praten. En zoals ik denk dat ik interpreteer als ik dit probeer te analyseren wat je zegt. Is dat jullie kijken vanuit iedere module die... tijdens de productie plaatsvindt, of er een plaats is voor AI. En als die plaats er voor AI is, dan ga je pas op dat moment kijken en analyseren hoe je eventueel dat zou kunnen gaan inzetten.
Ja, maar met name ook in het bedrijfsproces, hè? Dus bestellingen, onderdelen, het vergelijken van leveranciers, prijsvergelijkingen, kwaliteitsvergelijkingen. Ik denk dat je dat heel veel uiteindelijk AI voor kan gaan inzetten, waardoor je dus heel veel processen veel sneller... Kijk, als wij een boot kunnen bouwen in 2 jaar in plaats van 4 jaar.
Zo.
Dat zou waanzinnig zijn. En ik zie AI dus als een tool om sneller dingen en in parallel voor elkaar te krijgen. Maar dat heeft natuurlijk ook heeft ook te maken bijvoorbeeld in onze industrie zou je bijvoorbeeld kunnen nadenken om robots te gaan toepassen die 24 uur kunnen werken. Nou, en als die zelflerend zijn en continu verbeteringsprocessen toepassen, dan wordt die kwaliteit, en als je een paintjob doet, dan kan die kwaliteit van die paint dus elke keer eigenlijk alleen maar beter worden, omdat je AI zelflerend zou kunnen laten werken. Nou, en ik denk dat soort opportunities om makkelijker, sneller te customizen. Want het probleem met een yacht is dat elke klant wil weer iets anders. Ja. En dat kost heel veel energie en heel veel engineering. En als je AI daarvoor kan inzetten, dat je dus eigenlijk met een klant kan zitten en zegt, nou, maak mij deze bovenkant. En je kan dus heel snel visualiseren. En je kan vervolgens dat ook gaan inzetten in 3D printen, in nieuwe productiemethodieken. Dan zou je zo'n yacht dus veel sneller kunnen maken. Dan hoeft een klant niet meer 4 jaar te wachten. Maar dan heeft hij die boot in 1 of 2 jaar. Want uiteindelijk, als je kijkt naar wat is er voor nodig, dan zou dat in theorie mogelijk kunnen zijn. Maar omdat het een heel ambachtelijk proces is, je afhankelijk bent van ambachtsmensen, daarom zijn die doorlooptijden niet zo lang.
Als ik dit hoor, ik word helemaal excited. Ik sta te stuiteren gewoon. Heb jij dat zelf nou ook niet? Want je hebt dat dan beter gepakt. Je ziet dingen, je ziet bepaalde processen en er is zoveel te doen. Als je dus hier jezelf voor openstelt, wat jij dus doet feitelijk. Hè? Dus,
ja, maar het is, kijk, ik zit hier heel makkelijk over te praten. Kijk, dat is één ding. Maar het in praktijk brengen en het in te bedden in een organisatie, met name als je een organisatie hebt van 10 man... dan is dat vrij makkelijk. Kijk, in onze family office zijn we niet zo met zoveel mensen. Nou, laatst heeft een van mijn zoons een presentatie aan ons gegeven hoe we AI kunnen inzetten en nou, wat voor gespecialiseerde modules er zijn en dat soort dingen. Dat was voor mij echt een eye-opener. En denk, oh ja, dus we proberen onszelf dan zeg maar op een bepaald level te brengen. Maar om dat in een organisatie te doen van 500 of 1000 mensen en op allerlei verschillende niveaus, dus in de productie, maar ook in het engineeringsproces, daar gaat natuurlijk heel veel motivatie of om de mensen te motiveren om het te gaan gebruiken en om het durven te gebruiken. Dat is natuurlijk het lastige in dit proces. En ondertussen moeten mensen ook gewoon hun bestaande werk doen.
Processen aanbreien.
Bestaande processen. Ja. En er zijn natuurlijk bepaalde procedures in een bedrijf die het succes van het product bepalen. En je moet uitkijken dat je dus niet met AI shortcuts gaat maken, waardoor je uiteindelijk domme dingen gaat
je kwaliteit gaat verliezen.
Je bent in het begin ben je misschien nog wel minder efficiënt bezig, omdat je een AI en het normale proces in stand zet, voordat je durft om het bestaande proces los te laten. Dus je kan er heel makkelijk over praten, maar met name als je natuurlijk, en dat is ook hoe meer kennis je van dingen hebt, hoe banger je bent om dingen door te voeren, want dan weet je allemaal wat er fout kan gaan. Dus dat is het moeilijke om natuurlijk om de implementatie, dat is denk ik het moeilijke in.
Wat je zegt, denk ik, correct. Hoe meer kennis je hebt, hoe meer je weet dat er ook een negatieve downfall zou kunnen ontstaan. Dus de angst om te implementeren wordt dan groter. Maar wat ik wel sterk vind om terug te grijpen op wat ik al eerder constateerde in wat je zegt, is dat als je er modulair naar kijkt, ben je niet gehouden aan een ineens geïndoctrineerde implementatie van AI in een organisatie, waar je mensen misschien nog helemaal niet klaar zijn, waar processen helemaal niet klaar zijn, waar een gevoel helemaal niet leeft van joh, we hebben een proces, dat kunnen we verbeteren, daar kunnen we efficiëntie op toepassen door gebruik te maken van bepaalde tools, manueel.
Ja, maar het is een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld een ERP-systeem in een bedrijf. Want we hebben allemaal ERP-systemen. Dat is om je accountancy natuurlijk op orde te hebben en bestellingen en dat soort dingen te kunnen doen. Maar dan zie je dat elk bedrijf eigenlijk toch ook weer customized op zoek gaat in dat ERP-systeem en eigen programmering. Of dan wil die dat. En nou, je moet ook durven zeggen, nee, dat doen we niet. We gebruiken gewoon een standaard systeem. Ik zat in een board en er was een boardmember. Die had altijd wel een goed punt. Die zei, ja, zolang je nog met Excel-sheets werkt binnen een bedrijf, dan ben je nog helemaal niet klaar om AI te gaan toepassen.
Nee.
Dus je moet ook zorgen dat, kijk, je kan AI wel als een soort wilde cowboy in je bedrijf gaan toepassen en zeggen, nou, wat gaan we doen? Maar je moet ook wel zorgen dat het bedrijf, dat de data, dus die beschikbaar is in het bedrijf, dat die betrouwbaar is. Want dat is met een accountant systeem, als je een AM, de meeste beginnende bedrijven, die hebben een ERP-systeem of een administratiesysteem wat niet betrouwbaar is. Dus als zij maandcijfers produceren, nou, dan moet je je afvragen van, nou, zijn die nou correct of niet? Nou, als je met dat soort basissystemen werkt die nog niet, zeg maar, voldoende robuust zijn, dan wordt het moeilijk om uit te passen. Want dan ga je dus die data uit dat systeem gebruiken waarvan je afvraagt of die goed is. Nou, dan krijg je natuurlijk ook een hele verkeerde uitkomst.
Ja.
Dus datagedreven bedrijven, die moeten eerst zorgen van, nou, is die data die ik genereer, is dat 100%. De data die ik wil hebben? Is die betrouwbaar?
Ja.
En dan pas kun je die data gaan inzetten voor AI.
Maar je kan ook data gaan creëren natuurlijk. Hè? Dus we hadden het bedrijf in Israël, die dan voor de bouw dan, hè?
Ja.
Die dan, waar die werknemers dan met verschillende werknemers, die werken dan met de camera, zeg maar, die registreert en die registreert het proces, dus het bouwproces. En ze hebben een bepaalde planning en daar moeten ze aan voldoen. AI die registreert, die monitort het dan, als je kent, slaat het op en die geeft op een gegeven moment aan, we zitten op schedule of niet, weet je wel. En of aan die kant van de boot, bij wijze van spreken, moet meer aandacht gegeven worden, om daar lopen we nu achter. Hè, om uiteindelijk dan het management te informeren. En dus dat is het creëren van nieuwe data. En dat kan je natuurlijk ook met
camera's en sensoren.
Ja, precies. Daar zijn ook mogelijkheden. Dus die data is er nu nog niet, maar die kan je dus gaan opbouwen.
Maar dan praat je dus over je datacollectie.
Ja,
dus hoe ga je, welke sensoren, welke camera's camerasystemen hebt. Dus hoe ga je je datacollectie doen? Wij hebben bijvoorbeeld in onze fabriek hebben we een klok hangen waarin de dagen van de bouwtijd van de boot aftelt. Dus dan zie je hoeveel dagen er nog zijn om uiteindelijk die boot af te bouwen. En bij ons, en dat is het mooie van de Nederlandse scheepswerf, als die dag, als er nog één op staat, dan komt het water in de hal en dan gaat de boot te water, zeg maar. En dus dat on-time delivery is
spot on,
is heilig. Ja. Nou, zo moet je ook met die data omgaan, natuurlijk. Ja. En als je, net zoals in een bouwproces, als je niet conform tekeningen bouwt, ja, dan heb je natuurlijk al een probleem. Want dus die discipline, zeg maar, die nodig is om correcte data te creëren en vervolgens dan met AI die data te gaan gebruiken om processen te optimaliseren, efficiënter te maken, sneller te maken,
veiligheid.
Dat is natuurlijk een heel mooi proces om dat efficiëntie te maken. Maar ik denk dus dat de uitdaging niet zozeer zit in wat AI al kan en hoe goed AI is, maar ik denk dat de uitdaging zit aan de mensen zich open te laten stellen en twee, om te zorgen dat je bedrijfsprocessen, de banale bedrijfsprocessen, zo robuust zijn. Dus dat je niet meer met spreadsheets, want in de meeste organisaties worden er met honderden spreadsheets gewerkt en iedereen houdt zijn eigen spreadsheet bij. En dat is ook iets, die spreadsheets, die geven die mensen dan ook een bepaalde waarde in het bedrijf. En dat is waar mensen ook vanaf moeten. Want op het moment dat je data gaat delen, en dan ga je dus ook kennis ga je delen. Ja, en veel mensen die denken, ja, weet je, ik ben de expert op de verlichting. Dus ik heb dat in mijn spreadsheet zitten en dat zit in mijn hoofd. En daarom ben ik zo belangrijk voor het bedrijf. Nou, dat soort emotionele factoren, daar moet je overheen om de succesvol met data om te gaan en met AI.
Maar Lau, we hebben het dan gehad over, we zijn net even, robotics hebben we het al over gehad. Hè? Dus ik kan me er voorstellen van, jij vertelde mij dat er hoeveel uren er bijvoorbeeld gaan zitten in het polishen, zeg maar, in het spuitwerk, in het laswerk. Dat is ongelooflijk. Misschien kan je daar wat over zeggen. Als ik kijk,
Afhankelijk van het type boot, maar er gaan bijvoorbeeld 30.000 plamuururen in een boot zitten, heb ik geleerd. En 10.000 spuitenuren. Dus dan denk je, dat zijn opportunities. Want we hadden net over van, je kan alleen maar automatiseren als er groot genoeg aantallen zijn. Ja. Want je moet natuurlijk een return on business case hebben. En in Nederland hebben we het voordeel dat de loonkosten relatief heel hoog zijn. En dat zie ik nu dan als een
en
voordeel.
En een tekort ook, hè?
Een tekort aan ambacht en kennis. Dat is eigenlijk een voordeel, waardoor we dus ook een grotere noodzaak hebben om te automatiseren. In mijn verpakkingsbedrijf konden wij in Nederland goedkoper produceren dan in een lage lonenland. Omdat we gewoon veel betere efficiëntie en productiviteit en automatisering konden toepassen. Omdat die kennis aanwezig was. En ik denk op dit moment is de jatindustrie in Nederland veel duurder dan in de lage lonenlanden. Italië of Turkije. En ik denk dat ik zie dat als een opportunity voor de Nederlandse jatbouwer. Omdat wij dan nu genoodzaakt zijn om te gaan automatiseren. 3D-printing toe te gaan passen, robotisering te gaan toepassen, waardoor we uiteindelijk wellicht weer goedkoper kunnen worden dan die lage lonen.
En maar wel kwalitatief.
Ja, en hoger kwalitatief. Want op het moment dat je afhankelijk bent van een schilder die de goede beweging doet om te spuiten, of je hebt een robot die gewoon perfect geprogrammeerd is, daar kan je kwaliteit natuurlijk tegenop. En als je dan ook meteen een camera hebt die meteen meet of die paintkwaliteit dan voldoet aan wat er in de spec staat, dan heb je meteen online kwaliteitscontrole. Of inline kwaliteitscontrole. En ik denk dat dat soort processen, daar zitten de opportunity voor het gebruik van robotisering, het gebruik van AI.
Dennis, nou weten we dat jouw passie is ook superyards, hè? En ik heb ook aan jou gevraagd van, kan je eens verdiepen? We hebben natuurlijk al een quickscan gedaan op Hazen Yards ook, hè? En om daar een beetje gevoel bij te krijgen. Wat haal jij er nou uit waar je zegt, dat zou je graag met Laurens willen delen? En wat jij denkt van, dat is een sexy product en kansen, zeg maar, voor Hazen ook.
Dat klopt. Ik heb een beetje me verdiept in de luxurious yachting wereld. En wat daar momenteel aan applicaties gebruikt wordt, AI-applicaties. En dan niet zeg maar de obvious ones als navigatie en het efficiëntie van een boot, het varen van de boot zelf, dus de fuel efficiency en dat soort dingen. Dat is een beetje het laaghangende fruit. Ik heb meer gekeken naar het black box idee wat in een boot ingebouwd zou kunnen worden door middel van allerlei sensoren die op duizenden punten in een boot zouden kunnen zitten. En daarmee het creëren van een digital twin. Dus dat betekent dat je zowel de boot aflevert aan de klant. En op datzelfde moment wordt er ook een boot afgeleverd op een machine ergens in het kantoor of in de beheersmaatschappij van degene die de boot moet beheren. Die exact een kopie is van hoe de boot op dat moment vaart, vol in planee is, misschien ergens in een baai afgemeerd ligt. Dus alle GPS-punten, weersomstandigheden, alle sensoren die mogelijk zijn op een boot, die worden in dat digital twin-model verwerkt. En die zouden zeg maar hezen, maar ook zeg maar de nieuwe eigenaar de mogelijkheid moeten bieden om de boot A beter te beheren. Van tevoren al te kunnen, ja, een predictive model te kunnen implementeren van de maintenance. Misschien je staf op de goede momenten inzetten.
Nou, zou je staffing kunnen reduceren daarmee?
Ja, en ik vroeg
maar. Nou, zoals je weet, krijgen wij dat. Deze boot komt een black box.
Ja.
Een van mijn zoons heeft een met zijn bedrijf een managementprogramma ontwikkeld, jatmanagementprogramma. Waarin dus die blackbox gekoppeld gaat worden aan een AI-gedreven jatmanagement. Waardoor je dus eigenlijk het hele managementproces van een boot, maar ook, hè, want bij een boot heb je natuurlijk, je hebt je crew, je hebt je maintenance, maar je hebt ook je moet in klas zijn. Hè, dus het is een certificering. Bijvoorbeeld Lloyd's, die moet allerlei aspecten van de boot certificeren als je commercieel wil zijn. Nou, dat programma gaat dat dus regelen, waardoor je als eigenaar of management company eigenlijk gewoon een science-tific-achtige benadering krijgt.
Precies.
Maar ook van, nou, wat zijn nou je uitgaven in de boot? Hoe kun je dat verminderen? Wanneer kan je bijvoorbeeld optimaal, hè, want je wil ook die boot zoveel mogelijk gebruiken. Dus wanneer kan je bijvoorbeeld je maintenance van je generator het beste doen?
Ja.
En dan kan je je reisschema erin opnemen. Je kan nadenken over charterprogramma's, wanneer de boot dan voor charter is, zodat je iedereen kan zien. Ja. En waardoor eigenlijk alles van een boot aan elkaar gekoppeld is en je het optimale management. En daarmee gaan je kosten om een boot te ownen gaan naar beneden. En je waarde van de boot, omdat je het onderhoud zo goed mogelijk kan managen, gaat je afschrijving wordt eigenlijk minder. Nou, dat is denk ik echt de toekomst. En wij als scheepswerf moeten daar eigenlijk ook in meegaan, waardoor we die input. Want heel vaak is het zo dat een scheepswerf die levert een jacht af. En vervolgens komen daar allerlei garantiepunten uit. Dus dan moet je als scheepswerf. Maar dat wordt dan gezien als een soort kostenmoment. Want dat moeten kosten. Er zit garantie. Dus die scheepswerf moet dan mensen naartoe sturen en problemen oplossen. Maar het is ook een leermoment. Want al die dingen die je aan het oplossen, moet je natuurlijk zorgen dat die in het volgende ontwerp van de boot niet naar voren komen. Maar waar denk ik nog veel meer opportunity in zit, is om dus eigenlijk de gebruiker van de boot, de kapitein en de engineers, die weten vaak beter wat er wel goed en niet goed is aan het ontwerp van de boot. Dus dat moet je ook weer terugkrijgen
ook weer
als input in je ontwerpproces. Ja. En dat is nu vaak zo van, nou ja, je gaat naar een jaar of naar 2 jaar. Ga eens een keer met de kapitein praten. Die zegt, nou, mijn routing in de keuken klopt niet. Of als ik in de haven wil aanleggen, dan kost het me een half uur. Omdat het lastig is om aan te meren qua het gebruik van de lijnen. Ja. Maar als je natuurlijk met AI gaat werken, dan kan je echte data krijgen. Dan meet je dus hoe lang het duurt om aan te meren.
Dat is geen gevoel meer. Dan is het echt de 100% zekerheidsfactor.
En dan is het natuurlijk de kunst dat die engineers die jat ontwerpen, dat ze daar rekening houden met die waardes die uit die systemen komen.
Ja. En het is leuk dat je zegt. Mijn zoon, die houdt zich daarmee bezig. Ik begrijp dat hij een bedrijf daarin heeft.
Ja.
En die is alleen maar gericht op jachten. Want ik kan me voorstellen, en dat is...
Ook voor vliegtuigen willen ze dat toepassen.
Uiteindelijk is dat natuurlijk
gebouwen.
Auto's, gebouwen, alles.
Ja.
Dat gaat alles zo omvattend zijn.
Ja, ja.
Uiteindelijk gaat het erom.
Dat is een goed punt dat je zegt. Want er zijn natuurlijk veel owners die een boot hebben, die hebben ook vaak een vliegtuig. Dus als je dat programma kan toepassen en je kan het koppelen bijvoorbeeld weer aan het ERP-systeem van de family office, van de eigenaar. Ja, dan heb je dus ook niet meer nodig. Hè? Want nu is het vaak voor family offices best lastig om die assets om die te managen en die, om die goed op te nemen in de administratiesystemen. Maar als je dat natuurlijk aan elkaar kan koppelen en één programma daarvoor hebt, is ook weer efficiënt.
Het is uiteindelijk gemak dienst en mens. Daar gaat het om. En dat je wil ontzorgen.
Maar waar denk jij dat dit naartoe gaat, Lau? Er wordt nu gesteld dat AI zo snel in zijn ontwikkeling nu zit dat het een kwestie van tijd is. Dat eigenlijk alle taken die mensen zouden kunnen doen beter gedaan worden door AI. En of het nou de robotics is, of dat intelligente systemen zijn, of de taalprogramma's die er nu zijn van ChatGPT, noem maar op. Hè. Dus het is heel wat, hè? Wat we dan. Je merkt ook dat er in de breedte gewoon.
Ja, dat betekent dat
ik ga ook al stotteren, merk je. Maar iedereen stottert daarover. Omdat we allemaal een beetje er bang voor zijn van. Wat gaat er nou echt gebeuren, weet je wel? En als je het laat inzinken ook. Hè, en je ziet het nu al. Ik heb het je aangegeven. Ik heb zelf een AI-tool ontwikkeld, zeg maar, voor ons eigen voor D&D dan, als een quick scan. Hè, waar ik in V-Zero een programma eigenlijk aan het programmeren ben gegaan. Terwijl ik helemaal geen programmeur ben, maar ik doe het wel. En vervolgens leg ik bij onze senior, bij Dennis, leg ik het neer. En die maakt het af hè, in een paar uur tijd. Nou, dat was vroeger natuurlijk niet te bedenken dat dat kon. Hè. En website bouwen, ik heb via Wix heb ik...
presentaties, alles zie ik.
Alles. Ik heb een Gemma-presentatie, ook die ik voor jullie verhezen heb gemaakt, weet je wel. Dat is een kwestie van het is prompten, het is plakken, knippen en je hebt binnen een half uur heb je een fantastische...
Ja, maar ik denk ook dat een beetje onze redding
gaat
worden.
Maar waar gaan we naartoe?
Ik denk dat het onze redding is, want we zijn eigenlijk natuurlijk gewoon een Romeins rijk wat aan het moment staat om in te storten in West-Europa. Hè. Als je natuurlijk kijkt naar China en naar India en naar opkomende markten, hè, wat daar nog aan drive bij mensen zit... Ja, dat hebben wij natuurlijk een beetje verloren in Europa. Dus ik denk dat we AI wel moeten omarmen. Omdat we lui geworden zijn. En AI dus eigenlijk onze werkmachine gaat worden. Waardoor wij... kijk maar, de nieuwe generatie die willen met hun computer op het strand zitten. Of in een mooi klimaat. Die willen kunnen reizen. En die willen niet meer 5 dagen per week op een kantoor zitten. Ik ging elke ochtend...
Ja, maar als ik het op mezelf...
Braaf naar mijn kantoor toe, maar dat zie je nu niet meer. Nee. Dus als je dat wil volhouden, zal je wel... je moet omarmen of automatisering en robotisering moeten omarmen. Ik bedoel, je ziet het al. Je wil een kopje koffie drinken op het vliegveld. Nou, ga maar mensen vinden die nog dat kopje koffie voor je willen maken. Dus je ziet nu al allerlei robotarmen die de koffie voor je aan het maken zijn. Nou, dat zijn voorbeelden, zeg maar, van processen die... Dat anders kan je dus geen kopje koffie meer drinken op die locatie. Omdat die mensen gewoon niet meer beschikbaar zijn om dat te doen. Of we niet meer willen of niet meer geen zin meer in hebben. En dat is in productieprocessen precies hetzelfde.
Ja. Maar wat ik al zei, we beginnen dan stort. Omdat wat ik al zei, als je kijkt naar een beroepsgroep als programmeurs, junior programmeurs. Dat is gewoon weg. Dat is nu dat in de andere podcast is gewoon afgelopen zometeen. En die seniors zullen nog wel even blijven. Maar het is ook een kwestie van tijd. Om die generatieve...
advocaten precies hetzelfde.
Precies. Dus de hele beroepsgroepen gaan gewoon... maar jij durft het nu te zeggen zo. Maar er zijn heel weinig mensen die wat ik merk, die durven dat... Maar mijn gevoel als ondernemer zegt ook, precies wat jij zegt, het is gewoon weg. Het is gewoon weg zometeen. En hoe het eruit gezien, ik weet het ook niet.
Ja, het gaat natuurlijk nooit... Hè. Ik bedoel, AI gaat wel snel, maar nogmaals, de implementatie zal wat langzamer gaan dan voordat het allemaal in uitgewerkt is. Maar ik denk dat het iets is wat je, waar we niet bang voor moeten zijn. Dat was destijds ook met internet. Maar dat je wat je moet omarmen en go with the flow. En je kan wel allerlei gaan nadenken wat alle de nadelen zijn. Maar dat gaat toch gebeuren.
Ik heb het gevoel, is je snoer, is je loes. Dat is een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Dus mensen die parkeren en zeggen, ja, komt straks wel, weet je wel. Dan ben je de innovators zoals jij, die gaan door. En daar zijn...
Ik ben natuurlijk ook niet meer de innovator die ik was toen ik 25 was. Kijk, je ziet dus bij de jongere generatie dat die dat veel beter omarmen dan mijn generatie. En wij zijn nog gewend aan traditionele processen.
Ja, ja.
En zij doen dingen gewoon... Ik moet vaak toch dingen even afdrukken om het nog even goed te lezen. En zij zijn gewend om dingen...
En zij starten daarmee. Ja. Zij starten, ze zijn ermee opgegroeid. Dus,
Net zoals een online reservering maken om toch nog even iemand te bellen. Ja, al die processen die zitten bij ons ingeslepen. Ja, en dat is denk ik ook de angst bij de meeste mensen. Ja. Dat je kan het proberen tegen te houden, maar dat heeft natuurlijk toch geen nut.
Nee. Maar dat is inderdaad een generatieding wat jij zegt inderdaad. Er zijn bepaalde dingen. Ik merk dat bij mijn eigen kinderen ook. Hè, dat ik bepaal en dan zeg ik pap, maar dat kan toch, weet je wel. En die gaan veel korter de bocht. Weet je wel, en dan zeg ik eigenlijk ook helemaal gelijk. Maar dat is inderdaad gewoon nog dat stukje bepaalde waar je eigen mee bent. Hè, dus,
maar vergeet niet dat je daarmee dus ook een tegenhang gaat krijgen. Hè, want door al dit soort, er wordt dus yoga, meditatie. Kijk,
balans.
Je hebt een balans nodig, want het persoonlijke contact gaat weg. Ja. Kijk, en als je alleen nog maar contact hebt via een robot of een interface, dan wordt het leven wel heel anders. Hè? Want dat is nu AI natuurlijk in je persoonlijke leven. Ja, je kan hele discussies, je kan zeggen dat je je niet lekker voelt en wat je eraan moet doen. En dan kan je hele communicatie kan je opbouwen. Ja. En dan heb je eigenlijk een soort partner gekregen, een digitale partner, in plaats van een normale partner. Ja. Maar ja, die digitale partner, die zegt natuurlijk eigenlijk precies wat je wil horen.
Ja. Maar als we het even naar het positieve hebben,
Is goed.
Nee, maar die please je alleen maar, weet je. Het is mooi, want jij zei dat, gaf het gisteren ook nog even aan, dat je zei, ja, maar ik heb een prompt ingevoerd. En vervolgens zegt ze het, hij, het is het natuurlijk, hè, die geeft een bepaalde, ik regel dat voor je. En vervolgens gebeurt het natuurlijk helemaal niet, omdat het alleen maar is ingericht om jou maar te pleasen. Ja. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk, maar dat heb je zelf ook aangegeven in de processen waar jullie hebben ingezet met de overname van de Asian Yards. Oké, mijn gezonde verstand blijft er. Hè? Dus we blijven controleren.
Het intuïtiegevoel, de emotie, de creativiteit. Kijk, dat zijn allemaal processen die natuurlijk moeilijk met data. Hè? Want ja, je kan 5 spreadsheets maken en afhankelijk van welke kant je het wil op laten gaan, nou, dan heb je wat input en die verander je. En dan is het opeens, ziet het er heel goed uit of heel slecht uit. Dus dat kan je gewoon eigenlijk manipuleren. Maar je intuïtie en je gevoel over bepaalde dingen, ja, dat is natuurlijk vaak wel de realiteit, in ieder geval hoe jij dat ervaart. En ik denk dus dat ook de uitdaging gaat worden voor de mensheid, dat we balans blijven houden in aan de ene kant toch de aardse dingen en de natuur en dat soort dingen. Aan de andere kant de nieuwe technologie.
Een AI-systeem gaat natuurlijk never nooit een goed onderbuikgevoel vervangen. Dat zegt van, nou, ik heb het idee dat ik dit moet doen.
Nee.
En daar zit een bepaalde logica en ratio achter.
De menselijkheid, hè, zeg maar. Dat neem je natuurlijk niet weg met data. Nee. En daarom denk ik ook dat je een tegenhanger gaat krijgen. En dat er dus een grote mogelijkheid zit in alles wat met die menselijkheid te maken heeft. En dat mensen daar behoefte aan gaan krijgen om dat verder te ontwikkelen. En dat, daarom zei ik net meditatie en dat soort processen. Omdat aan de ene kant, als je alleen maar data hebt, zeg maar, dan moet je er toch in balans gaan brengen met gevoelens, emotie, intuïtie en dat soort zaken.
Ja. Nou, een andere vraag. Hoe zie jij de CEO van de toekomst binnen een AI-gedreven organisatie? Wat is dat voor een profiel? Is dat een academici? Is dat iemand die goed is in computer learning? Of hoe zie jij dat?
Het voordeel van, kijk, dan praat je over leiderschap. Je hebt natuurlijk verschillende type leiders. En het afhankelijk van het type bedrijf en de grootte en de industrie waar je zit. Maar mijn ervaring is wel, als je een goed bedrijf heeft over het algemeen een goede leider. En een minder goed bedrijf heeft een minder goede leider. En als je dan de leider vervangt, dan wordt opeens zo'n bedrijf wordt dan wel goed. Als je dan in staat bent om goed. Dus dat is natuurlijk ook iets van, ja, het aannemen van mensen. Ja, dat is ook, dat doe je het ook gedeeltelijk op gevoel en intuïtie. En dan kan je wel zeggen, ja, deze man die heeft de beste universitaire opleiding. Maar dat is geen garantie voor succes om de beste leider te zijn. Maar dan gaat het juist vaak om de menselijke kwaliteiten.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je zometeen, je ziet natuurlijk de ontwikkeling van AI agent. Hè? Dus, en dat is puur één op één mensen vervangen, zeg maar, door robot, een stukje AI. Maar dat is natuurlijk een hele andere manier van empathisch. Dat empathische stukje heb je niet meer met die machines. Die gaan 24/7 gaan niet door. Dus je krijgt daardoor, wordt het misschien.
Heb je de noodzaak misschien aan hele menselijke leiders? Wordt wellicht groter. Want je kan natuurlijk denken, ja, ik moet een leider hebben die heel goed data gedreven is.
En
mathematisch ingericht is. Maar wellicht is dat, want dat is eigenlijk een fait accompli, hè? Dat is er gewoon. Dus ik denk dat je juist mensen moet hebben die goed kunnen omgaan met aan de ene kant de digitalisering die plaatsvindt. Aan de andere kant de menselijkheid en de mensen erbij weten te houden. En mensen niet bang te laten worden voor die digitalisering. Dus je hebt denk ik meer empathisch leiderschap.
En als we draaien naar, om even naar het positieve scenario toe, hè, van alle ontwikkelingen van AI. De productiviteit van je werknemers nemen toe, hè, door AI. Er zijn bedrijven als AVAS bijvoorbeeld, die hebben dus zijn ze zo geautomatiseerd dat ze dus nu een vierdaagse werkweek aanbieden. Je gaf net even dat in Noorwegen ook als speur gebeurt, hè? Ja, dus, en dat is bij hun ook gedaan. Dat hebben zij kunnen doen doordat uiteindelijk de productiviteit van hun werknemers is toegenomen. Het rendement van het bedrijf is ook toegenomen. Dus ze hebben eigenlijk een cadeautje aan de werknemers gegeven. Je krijgt één vrije dag erbij. Hoe zie jij dat soort dingen?
Uit Noorwegen, uit de onderzoeken komt naar voren dat daarmee de productiviteit is toegenomen. Het gaat ook niet zozeer, denk ik, in de kwantiteit van het werk. Maar het gaat veel meer om de kwaliteit van het werk. En als mensen dus in een kortere tijd hogere kwaliteit kunnen afleveren door het gebruik van AI of andere digitale vormen van digitalisering, is dat denk ik heel goed. Veel mensen, ik vroeg altijd aan mensen die heel loyaal waren en als laatste weggingen en als eerste binnenkwamen, dan dacht je, nou, dat zijn de beste medewerkers. Maar die compenseren natuurlijk vaak gewoon dat ze kwaliteitstekort aan en wilden laten zien hoe loyaal ze naar het bedrijf waren. Terwijl de persoon die misschien wat lastiger was en kritischer was, wellicht belangrijker voor het bedrijf was. Dus ik denk dat dat gewoon een trend is die ze gaat doorzetten.
Ja, geloof ik ook. Ik geloof ook dat meer gaat gebeuren.
En dat past natuurlijk ook in wat we net zeiden, dat de jongere generatie ook niet meer 5 dagen op een kantoor wil zitten en meer wil kunnen reizen. Ja. Ja, dat is denk ik ook het mooie van een boot. Kijk, de mensen die gaan hun vrijheid opzoeken. Nou, een boot, hè, die geeft die vrijheid, zeg maar. Dus het was wel mooi. Wij lagen in Barcelona in de haven toen de powercut was.
Ja, niks van meegekregen.
Het is eigenlijk gewoon een zelfstandig, drijvend eilandje. Ja. Wat je hebt, wat je overal naartoe kan brengen. En ja, met Starlink kan je je werk kan je blijven doen. En daarom denk ik ook dat de toekomst voor yachting in combinatie met die trend die je net zegt, ja, dat mensen niet meer fysiek allemaal op locaties hoeven te zijn, dat een veel mensen gaat aanspreken.
Is er nog, om je hebt al heel veel tips gegeven en inzichten gegeven. Wat mij enorm nogmaals, ik kan er niet genoeg benadrukken, maar jij handelt op kracht en niet op angst. Hè? Dus dat voel ik heel sterk bij jou. En je realiseert dat bepaalde dingen ook gewoon een soft landing moeten hebben. Maar zijn er nog ook voor MKB-ondernemers bepaalde adviezen die jij hebt met betrekking tot het ondernemerschap in het algemeen, maar ook in combinatie met AI-toepassingen?
Nou, nogmaals, ik denk dat iedereen het gewoon op zijn eigen manier moet doen. Je moet een manier vinden die bij jou past. En als je een manier gaat vinden, daarom ben ik nooit zo voorstander geweest van, nou, ik heb je verteld, half van een AI-boek gelezen omdat ik me wilde verdiepen. En toen dacht ik na de helft, nou, nu weet ik het wel. En nu ga ik het een beetje zelf proberen te ondervinden. En ik denk dat ondernemen eigenlijk hetzelfde is. Ik denk dat je met name gewoon datgene moet doen wat je hart zegt. Dus ik geloof nooit zoveel van allerlei cursussen. En
businessplannen en dergelijke allemaal, geloof je?
Ik denk dat de strategie wel belangrijk is. Ja? Kijk, als je weet, net als met een boot, als je weet waar je naartoe gaat varen, dan kan je efficiënter. Ja. Maar als je niet weet waar je naartoe vaart, dan ga je alle kanten op. Dus ik denk dat het wel goed is. En dat wil niet zeggen dat je onderweg je strategie niet kan aanpassen aan de hand van bepaalde ontwikkelingen die er plaatsvinden. Maar om een beetje een einddoel en te weten, wat wij vaak deden, is dat je zei, nou, waar wil ik over 5 jaar zijn? Als ik wil hier zijn. En dan zeg je, waar ben je nu? Dus welke stappen moet je dan, als je terug gaat denken, welke stappen moet je dan nemen in je bedrijf? Welke investeringen moet je doen? Welke mensen moet je aantrekken? Om dat te realiseren. Ja, dus die stip op die horizon. En wat je zal merken is dat die stip, dat is een soort moving target. Ja, dan denk je, nou, nu heb ik het voor elkaar en dan gebeurt er iets. En dan gaat die stip, die gaat steeds, die gaat een stap verder. Maar om die stip op die horizon steeds heel nauw in het vizier te hebben en daarna te handelen. Dus dat je al de beslissingen die neemt. En dat is ook belangrijk naar je medewerkers. Want dan weet iedereen, oké, hier gaan we naartoe als bedrijf. Dus
die tijdsklok van Heesen, zeg maar.
Dan is die klaar. Dan werk je daar met z'n allen naartoe. En dan weet je dat elke beslissing die je neemt, die wordt genomen in het kader van de missie of de strategie van het bedrijf. En dat heeft ook erg te maken met de cultuur die je in een bedrijf hebt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je een cultuur in een bedrijf weet te bewerkstelligen die past bij de strategie.
Nog één andere vraag. En je ziet nu toch ook wel weer andere ondernemers die juist de werknemers verplichten om met AI te gaan werken. Omdat ze dus realiseren dat die efficiëntie daarmee toeneemt. Zou dat bij jou ook kunnen passen?
Verplichten denk ik niet dat goed is. Nee, ik zou niet verplichten. Ik zou stimuleren. En ik zou de mensen laten inzien wat het voor ze wordt ze verkondigd. Zoals ik zelf heb dan gekeken van nou, hoe kan ik het zelf gebruiken. En nou, als je dan ziet, dan wordt het zelfmotivatie. Ik geloof niet zozeer helemaal niet in Nederland opgelegde.
Nee, ik geloof er ook niet. Laat het duidelijk zijn. Maar ik weet dat er zijn nu inmiddels bedrijven die, wat ik al zeg, verplicht stellen om bepaalde tools dan ook weer te gebruiken. Dan moet je denken aan Fireflies, waar je dus je natuurlijk mee kan maken, waardoor je vele malen efficiënter bent. Waar we het even over Gemma al gehad, hè? Gaan maar dus met betrekking tot het vervangen van PowerPoint. Nou, zo zijn natuurlijk heel veel tools.
Om mensen natuurlijk op te leiden of te laten inzien wat ze kunnen doen. En dat is denk ik heel goed, maar het verplicht stellen denk ik niet dat...
Maar dat past gewoon niet bij jou. Jij bent niet
ik vind het heel contraproductief is dat. Ja. Als je het verplicht gaat stellen. Er zullen bedrijven zijn die dat ook doen.
In India zal dat werken. Maar in Nederland gaat dat sowieso.
Er zijn natuurlijk veel meer die het verbieden. Dus, en de grap is natuurlijk die verbieden.
Dat is bizar. Dat is op school bijvoorbeeld. En kinderen die moeten dan toetsen doen. En scholen hebben dan programma's dat ze kunnen zien of het dus
of het
door
AI.
Google of AI gedreven is en dat soort dingen. Eigenlijk is dat natuurlijk bizar. Want ja, die jeugd gaat natuurlijk alleen maar gebruik maken van AI. Dus waarom ga je dan als een universiteit zeggen, nee, dat mag je niet gebruik van maken. Want je moet het zelf doen.
Ja.
Maar die mensen, die jeugd gaat het helemaal nooit zelf doen.
Nooit meer.
Het is net als je vroeger een calculator, mag je dus niet gebruiken.
En binnen de bedrijven zeggen, je mag het niet gebruiken, maar het gebeurt toch?
Ja.
Dat weet je toch?
Ja,
je
maar dat is op de universiteit natuurlijk ook belachelijk.
Ja.
Vroeger ging je terug naar boeken.
Ja.
En dan haalde je informatie uit.
Rekenmachine.
Toen ging je naar internet waar je informatie uithaalde. Ja. En nu ga je naar AI waar je informatie uithaalt. En die genereert die informatie.
Ja, maar dat klopt. En nogmaals, het is niet dat ik het oneens met je ben. Want ik vind je stelling, daar ben ik het wel mee eens. Maar die AI-systemen die worden kijk, een van de. Tenminste, even één stap terug. We hadden gisteren een gesprek met David. En die zei. Het verschil voor mij tussen een vraag stellen aan ChatGPT of dezelfde vraag stellen aan Google, is dat als ik het bij Google vraag, ik 10.000 verschillende voorstellen krijg van websites die ik zelf moet bezoeken om uiteindelijk te kunnen filteren wat ik als output zou willen hebben. En ChatGPT die genereert één keer een antwoord. En dan moet ik het meteen mee eens zijn of ik kan nog een keer een vraag stellen. Nou, dat antwoord dat wordt gegenereerd gedeeltelijk door het systeem, maar voor het overgrote gedeelte door de massa.
Ja.
Want de massa die levert de input aan dat gegenereerde antwoord.
Ja, maar dat was vroeger toch hetzelfde met boeken?
Hetzelfde als met boeken, maar uiteindelijk moeten die.
Uiteindelijk schreef iemand een boek en dat werd dan een bepaalde.
En die ging jij lezen.
Dan werd het een bepaalde waarheid.
Ja, precies.
Want als het er geschreven in een boek, dan was het een waarheid. Nou, als het op internet kwam, dan was het ook een waarheid. En als het naar de AI wordt gegenereerd, is het ook een waarheid.
Ja,
dus
en daar.
Nou, moet je passen. En hadden ze neer.
Dat is waar.
Gewoon zo.
Dat is waar.
Ja, maar
dat
ik zeg altijd, ik vergelijk het altijd met een stagiaire. Weet je wel. En één, die wil je ook pleasen. Die gaat ook nog beginnersfouten maken. En dat is het proces waar we op dit moment, denk ik, met OpenAI ook in zitten. Het is niet vlekkeloos. Maar als je kijkt van wat het met je doet. En als ik kijk wat het met mij persoonlijk voor mij gedaan heeft. Ik had in het verleden had ik altijd mijn eigen PA. Alles werd voor mij geregeld. Ik had overal een persoon voor. Maar het is kostenverslindend. Als ik binnen jouw bedrijf zou werken, zou ik waarschijnlijk gelijk ontslagen zijn.
Absoluut.
Maar nu ben ik empowered en zit ik onder een soort van AI steroids. Waardoor mijn leven letterlijk en figuurlijk echt veranderd ook is. Dus. En ik voel me daar ook gewoon veel krachtiger bij. Alsof ik in die sportschool ben geweest, weet je wel. Maar dan op intellectueel niveau, zeg maar. Dus het doet veel meer met je dan alleen maar. Ik denk dat je hier gewoon veel meer leverage, zeg maar. Dus iedereen begint veel meer op één niveau te komen. Dus je hoeft niet meer academisch te zijn, zeg maar, om bepaalde dingen te kunnen. En nogmaals, bijvoorbeeld het programmeren van een AI-tool. Dat is wat ik gedaan heb. Bouwen van een website, noem maar op. Dus, Laurens, zijn er nog dingen waar jij op terug zou willen komen?
Nee.
Nou, mooi. Dan wil ik jou, enorm bedanken. Want volgens mij gaan we door naar de lunch. Die inmiddels voor ons bijna geserveerd is. En nogmaals wil ik je enorm bedanken. Ook voor de gastvrijheid en het verblijf. En we hopen je zeker nog een keertje terug te mogen ontvangen in de podcast. Als bepaalde dingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd zijn. En Dennis, wil jij nog iets aan toevoegen?
Nee. Nou, dat is mooi. Nee, ik vond het een heel prettig gesprek.
Nou ja. Dankjewel, Laurens. Ik denk dat je heel veel ondernemers hiermee geholpen hebt. En ik hoop ook dat ze de guts hebben die jij hebt als ondernemer zijnde. Door AI te embracen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dank.